Zo, daar zitten we weer.
Goeiedag.
Goeiedag.
Alles goed, Rob?
Ja, zeker.
Gelukkig,
zeker.
Gelukkig.
Hey, we hebben een. We waren niet in Nederland, hè, vorige week.
Nee, sterker nog, we waren officieel zelfs niet in Europa.
Oh.
Toch? Ja.
Ja.
Londen, Engeland is. Paspoort.
Het was een heel tripje erheen, in ieder geval.
Absoluut.
Dus met. Vliegtuigen en lekkende dingen in de vliegtuigen en slecht weer en weet ik het allemaal wat. Dus maar uiteindelijk waren we er.
Ja.
Bed.
Bed 2025 in Londen.
En we waren niet de enige.
Nee, het was gezellig druk.
Zo. Ja. Wij kwamen daar inderdaad binnen in een grote congreshal. En ik moest even acclimatiseren samen met ongeveer 36.000 andere.
Ja, we waren met 36.000 mensen. Maar, en de sfeer was echt top. De locatie was top.
Dat was mooi.
En de inhoud was volgens mij ook. Top.
Nou, dan gaan we het eens even over hebben.
Volgens mij moeten we daar eens even over gaan kletsen.
Een mooi bruggetje.
Wat we daarvan vonden. Een mooi
bruggetje.
Gaan we dat per dag doen of per onderwerp?
Nou,
of,
we zijn er 3 dagen geweest. Dus laten we gewoon dag voor dag eens kijken zeg maar, wat ons is bijgebleven. We hebben natuurlijk al wat een en ander op LinkedIn gedeeld. Zeg maar, onze.
Ja.
Ja, dus ik vind het altijd mooi van dat soort congressen of events. Zeg maar, dat je haalt een hele hoop kennis en innovatie op, maar ik vind het ook altijd mooi, zeg maar, omdat je inspiratie en gedachten worden getriggerd.
Ja.
Het vindt wel leuk om ook naast dat we gewoon gaan vertellen wat we allemaal gezien hebben, maar ook zeg maar de vertaalslag in onze hoofden daar de mensen ze mee te nemen.
Ja, absoluut. En ik denk ook een x-aantal hele mooie, goede gesprekken gehad. Ook wel behoorlijk wat discussies.
Ja.
Dus ik denk genoeg om te bespreken. Misschien dan gewoon beginnen op woensdag, dag 1 van het Engeland-avontuur.
Dag 1. We gingen een hal binnen, de Management Solutions stond erop, hè?
Ja.
Zo mooi.
Ja. Nou ja, ze hadden beter gewoon AI alles kunnen plakken.
We hebben gewoon op een gegeven moment hebben wij gezocht naar sessies of stands of noem maar op, zeg maar, zonder AI. Die waren er gewoon niet.
Nee, die waren er niet.
Niet.
Nee. Niet alleen software AI, maar monitor AI, printer.
Alles. Robots AI.
AI. Ja.
Leermiddelen AI. Het was
tafels,
allemaal AI. Alles.
Alles was AI.
Ja.
Wat vind jij daar nu van? Als je ook kijkt naar de discussies die nu spelen, want we gaan dadelijk ook in op het stukje Microsoft en wat zij allemaal doen op dat gebied. Maar wat vind jij daar nu van? Hè? Ook kijkend naar de discussies die spelen over dataveiligheid. Hoe gaan we daar nu mee om? Wat was jouw gevoel daarbij?
Nou ja, ik denk dat het veelzeggend was dat wij op een gegeven moment op zoek gingen naar, vinden we niet iets zeg maar, waar AI geen onderdeel van is? Weet je, AI is leuk, maar zonder data en zonder applicaties en zonder alle randvoorwaarden. Dat is AI niks.
Nee, nee.
En dat vind ik af en toe wordt daar wel eens een beetje aan voorbij gegaan.
Ja.
Data is wel hetgene zeg maar, waar AI op draait.
Ja, nou ja, dus, en we moeten er misschien ook nog wel echt wel een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Ik zeg niet dat je er zeker mee aan de slag moet. Maar ik denk wel dat je dat met een goed plan moet doen en heel goed moet nadenken over wat de impact en de risico's zijn. Maar dan komen we
En ook, zeg maar, wat ik ook zie, dat voor veel mensen is een soort van toverwoord. Hè?
Ja.
Dus dan kan alles.
Ja. Ja.
Een soort
van magische hoed, maar dan
is een magisch, dat, ja, een magisch woord. Als iets moeilijk wordt, dan gooien we het woord AI in, want die lost het allemaal wel op.
Ja.
Ja, zo makkelijk is het niet.
Nee, dat is waar.
Hey, maar we liepen de hal van de Management Solution binnen. Liepen tegen een enorme stand aan en die heette zo mooi Microsoft.
Ja, van onze goede vrienden uit Redmond.
Ja, dus ja. Daar was het al gelijk. We hebben met onze neus zeg maar in de AI-vijver gedonderd eigenlijk.
Ja.
Dat is wel mooi, hè? Daar gaven ze inderdaad zeg maar, echt een aantal keren per dag een soort van breakout sessies waarin ze dus lieten zien wat je dus inderdaad met Copilot en dergelijke allemaal kon. Zeg maar. Ja. Hoe dat kan bijdragen zeg maar, ook aan het creëren ook van het lesmateriaal en dat soort dingen.
Ja.
Al tof.
Ja. Want dat deden ze over verschillende assen. Er kwam heel veel teams in terug. Hè, natuurlijk.
Ja.
Hè, het moet heel eerlijk zeggen, heel af en toe een beetje primair voortgezet, maar gelukkig kwam er ook heel veel hoger onderwijs in terug. Wat is blijven hangen van al die Microsoft sessies die daar gegeven waren? Wat sprong er voor jou uit?
Oeh, dat is een goeie. Toch ook wel vooral het gemak, zeg maar, hè? En het laagdrempelig beschikbaar zijn, zeg maar, van Copilot en AI en hoe makkelijk dat je dat kunt inzetten, zeg maar, om eigenlijk zeg maar een hele hoop tijd te besparen.
Ja, ja, en dat deden ze dan, want dat vond ik zelf wel heel belangrijk. Ik ben even benieuwd, want jij hebt daar veel meer verstand van dan mij. Dat deden ze ook heel bewust met van die agents, want daarmee kun je ook zorgen dat je afschermt waar die naar kijkt en dat die geen dat. Gekke dingen gaat doen, toch?
Ja, dat, dat of, is het. Hè? Ja,
leg ik dat verkeerd uit?
Nee, dat leg je goed uit. Die agents, dat is, je hebt Copilot, die helpt jou. Maar je ziet gewoon de slag ook hier gemaakt worden naar echt de agents die gebruik maken van de door jou gedefinieerde databronnen. Mm-hmm. En daar eigenlijk de gebruikers van die agents zeg maar op adviseert. Waardoor het veilig is, zeg maar. Dus dan heb je
veilig of veiliger?
Ja, weet je, kijk, AI draait om vertrouwen. En, mm-hmm. Microsoft is natuurlijk een enorme koploper als het daarom draait. Het gaat om vertrouwen en ik ben van mening dat het veilig is, zeg maar. Zo ga je, je moet je bewust zijn van okay, de databronnen die je zo'n agent geeft. Mm-hmm. En binnen die databronnen denk ik dat het inderdaad veilig is.
Mm-hmm. Ja. Oké, okay. Want kun je iets meer over vertellen? Wat waren de belangrijkste dingen die Microsoft dan deelde? Heb je dingen die je zegt van god, dat vond ik echt heel gaaf of dat viel me heel erg op?
Nou ja, vooral zeg maar de mogelijkheid, niet iets specifieks van hey, dat is iets heel concreets die te zien van joh, dit en denk van ja, hey, dit kunnen we gaan gebruiken. Mm-hmm. Maar wel wat mijn gedachten triggerde, de mogelijkheden die je hebt, zeg maar. Vooral, we hebben het over die agent. Mm-hmm. Kijk, wat we zien is, en dan maak ik misschien een klein bruggetje naar inderdaad, zeg maar, wat we in dag 1 ook helemaal gezien hebben. Kijk, wat we zien in de onderwijswereld is dat ook met de bezuinigingen en dergelijke, er is gewoon steeds minder geld. Mm-hmm. Het lerarentekort of het medewerkerstekort, om het zo maar te zeggen. Niet alleen maar leraren, maar gewoon medewerkers in zijn algemeenheid. Die mm-hmm. zijn schaars.
Ja.
Stel die twee, voeg die twee samen. En je hebt zeg maar de behoefte en de noodzaak om verder te denken, zeg maar. Naar mensen die je kunnen, of dingen die je kunnen helpen. Mensen die je kunnen helpen die geen mensen zijn. En dan komen we bij de agents.
Ja.
En dat is wel eigenlijk de afdrong die ik heb, zeg maar. En vooral ook omdat het gaat om data. Dus als je data hebt, en die kan binnen een onderwijsinstelling overal zitten. Hè, op je website tot onderliggende systemen, je CIS, je CRM-systemen, noem maar op, zeg maar. Dat je iemand of iets nodig hebt, zeg maar, die daaruit kan putten. En op een slimme manier, zeg maar, de denk wel misschien wel uiteindelijk studenten of potentiële studenten te woord kan staan in plaats van die medewerker die je niet kunt vinden.
Ja, ja, ik vond die demo case wel heel een co-pilot as an agent waarbij je dan vragen kon stellen over een student onboarding traject, waarbij die dan ook niet gek ging doen, maar echt alleen maar keek naar data van waar je dan ook daadwerkelijk wil dat je daar kijkt en wil delen. Waardoor zo'n student in een onboarding echt heel specifiek vragen kon stellen die je normaal zelf zou moeten gaan uitzoeken en moeten graven. En aan een mens kost tijd, kost aandacht.
Ja, doet
en
dat, eigenlijk zo'n agent.
En dat deden ze dan met die agent. Maar daarbij hadden ze dan wel de zekerheid. Hij kijkt echt alleen maar naar deze databronnen.
Ja.
Dus hij gaat geen onzin, aanhalingstekens, verkopen. Nou, dat vond ik echt wel een hele sterke case. Zeker omdat, als ik het goed begrepen heb, die agents gratis zijn op het moment dat je als onderwijsinstelling die M365 Copilot licentie.
Ja,
toch?
De
heb ik
agents
dat goed
niet, denk ik. Hè? Nee, de agents, de Copilot functionaliteit wel. Hè? Mm-hmm. Maar de daadwerkelijke, als je eerlijk zegt, zelf een agent wil maken op basis van data die je dus hebt, dan zit je naar meer een consumptielicentiemodel te kijken.
Okay,
hoor.
Okay, toch.
Die, dus we moeten de moet het niet mooier maken als het is, hoor.
Ja, oké. Okay, nee,
nee, de Copilot functionaliteit
ben ik toch bijna in de marketing truc getrokken.
Ja,
dat. Nee, oké.
Nee, maar wat we voor de rest zagen daar volgens mij is wel inderdaad, en dat zagen we ook wel bij sessies, is dat studenten, kijk, wij zijn bezig met AI, maar studenten die lopen natuurlijk helemaal daarin voor.
Ja.
En die verwachten, voor hun is het niet vreemd straks dat ze met een agent praten die dus inderdaad antwoorden geeft.
Nee, nou ja, en überhaupt dat, hè. Ik refereer even aan de sessie die we onder andere met Coursera gehad hebben. Coursera is dan wel een commerciële aanbieder. Maar dat wist ik trouwens helemaal niet. Dat die, ik geloof, 160 miljoen lerenden maken gebruik van dat platform. Ik geloof, en de goede man van Coursera vertelde dat er op dit moment iedere minuut 8 mensen zich inschrijven voor een AI-cursus bij Coursera.
Mm-hmm.
En de les die daar voor hem uit naar voren kwam, die hij heel erg sterk meegaf aan het publiek, is dat studenten heel erg bezig zijn met wat hij dan noemde, am I employable? Oftewel, ik begin nu aan een studie die duurt 4, 5, 6 jaar. Mm-hmm. Beste instelling, ja, ik wil dan wel een stukje garantie, zekerheid of in ieder geval het verwachtingsmanagement. Ja, ga ik dan iets leren waar ik daadwerkelijk ook een baan mee kan zekerstellen als ik straks aan de slag ga? En dat vond ik wel een hele mooie trigger ook voor mezelf. Iets waar ik echt nog wel veel over nagedacht heb. Van, goh, ja, weet je, studenten die lopen echt vaak voor in gebruik van technologie, in inzet van technologie, in adoptie van technologie. Misschien ook omdat ze wat minder randvoorwaarden hebben waar ze rekening mee hoeven te houden. Maar ik denk wel dat die verwachtingen, die nemen ze dan mee in hun onderwijs. En dan lopen wij vaak net wat achter. Omdat we ook met wat meer dingen als integriteit, kwaliteit en dat soort zaken rekening moeten houden.
Maar voor hun is het heel normaal.
Ja, ja, maar die boodschap naar student toe vond ik een hele waardevolle. Ik vind van, goh, dat moeten we zelf ook veel vaker over na gaan denken. Hè? Goh, beste student, als je kiest voor deze opleiding, om deze en deze en deze redenen, ga je straks een baan vinden.
Ja, maar hoe mooi, kijk, onderwijsinstellingen. En dan is een klein beetje inderdaad, zeg maar, wat je... Die weten heel goed, die weten de studenten, die weten de opleidingen die ze verzorgen. Die weten precies welke studenten welke opleidingen doorlopen hebben. Mm-hmm. En dan kom ik toch een beetje met hetgene wat wij ook te bieden hebben met Education 365. Houden ze precies bij ook waar komen studenten terecht. Wat voor banen, wat voor bedrijven. Joh, dat is eigenlijk heel je data. Als je zet daar een agent bovenop, en dat was het idee wat wij hadden, zeg maar, in Londen. Zet daar een agent bovenop wie je dat soort vragen kunt stellen. En ze dus het vertrouwen kunt geven dat ze inderdaad daar op het juiste adres zijn om daar bij die opleidingsinstellingen die opleiding te gaan volgen.
Ja.
Daar hoef je geen marketingmedewerker voor of iets dergelijks voor in dienst te hebben, zeg maar, die antwoorden geeft. Of open dagen, of weet ik, die zijn nog steeds nodig. Maar je hebt wel iemand, zeg maar, of iets, laat zo zeggen, die op basis van data jouw antwoorden kan geven.
Nou ja, en ik denk dat in het verlengde daarvan ligt, op het moment dat je dat zo organiseert, ja, dan breng je ook die driehoek, student, werkveld en opleiding, veel beter in positie. Hè, van hoe vaak halen we nu daadwerkelijk van studenten, van oud-studenten en van ons werkveld terug, jongens, wat moeten we nu toevoegen aan een opleiding? Hoe moeten we ons curriculum aanpassen? Ja. Wat moeten we daar in ieder geval in gaan stappen? Ja, om dat opleiden voor de baan die nog niet bestaat te organiseren. Dat vond ik wel een hele mooie gedachtegang daarachter. En ik denk dat kwam ook heel erg terug uit de sessie die we gedaan hebben met de University of Oxford. Dat helemaal zit in dat internationale werving.
Ja.
He, daar kwam die ook heel sterk in terug. Zeker ook een thema natuurlijk in Nederland.
Mm-hmm.
Waarbij dat opbouwen van studentprofielen in die wervingscycli van, he, hoe ga ik nou internationale studenten naar binnen halen, rekening houdend met die toekomst die onzeker is. Zij noemden dat culture shock.
Ja.
Ja, daar gaan we veel te vaak aan voorbij. En joh, hoe bouw ik nou een studentprofiel op dat die student de zekerheid heeft, maar dat het ook overkomt. En ze hadden allerlei voorbeelden, hè, van, goh, internationale instroom, waarbij cultureel gewoon dingen heel anders gaan en wij daar helemaal niet op voorbereid zijn. Ik vond het sprekend dat hij het voorbeeld aanhaalde van, nou ja, dat er gewoon landen zijn waar we nu zien dat daar een eerste generatie op staat die gaat studeren. En dan gaan we vervolgens allerlei hele moeilijke brieven die kant op sturen. En daar zitten gewoon ouders die, nou ja, door cultuur bijvoorbeeld laag geletterd zijn. Ja, dus, ja. Die hele culturele adoptie, ja, die toch een stukje speelt als je bijvoorbeeld in Nederland komt studeren. Ja, dat we dat echt moeten ondersteunen. Ja. En echt vanuit een profiel moeten kijken. Joh, wie is die student nu? Waar komt die vandaan? Hoe heeft die onboarding journey doorlopen? En wat moet ik nu anders doen bij Jantje, bij Pietje of bij Klaas om te zorgen dat die goed landt? En dat die studie een succes wordt.
Ja.
Dat in die driehoek, ja, vond ik wel heel mooi. En daar
dus,
had ik,
dus echt het opbouwen van profielen, zeg maar. Ja. En waar mensen vandaan komen, internationaal of niet. Maar ook regionaal, zeg maar, is gewoon heel erg belangrijk. Hoorden we natuurlijk eind vorig jaar een podcast ook bij de Avans opgenomen, zeg maar. En daar zie je ook dat regionaal dat al belangrijk is, zeg maar, om een profiel op te bouwen. Dus het valt en staat allemaal met data.
Ja, ja, ik wil zeggen, gehoord het al, regionaal.
Ja, dus. En dan zie je toch, en dat was eigenlijk als we naar dag 2 gaan, zeg maar, dan zien we daar eigenlijk de rode draad. Hè? Dus inderdaad de waarde van data die je dus zeg maar in onderhoud, die super, super belangrijk is.
Ja,
want zonder data geen AI. Zo simpel is het ook.
Ja, nee, helemaal eens. Helemaal eens. Nou, ik denk dat hij nog wel een stukje verder ging. Ik vond het een hele interessante benadering van onder andere Wellington en dat was Kelly, geloof ik dat zij heette. Waarbij de vraag gesteld wordt aan de hand van bijna een x-aantal provocaties over ja, hoe kijken wij nu naar data binnen een instelling, binnen een onderwijsinstelling? Mm-hmm. En waar draagt technologie dan bij aan het ontsluiten daarvan? En ja, is data dan waardevol? En hoe beoordeel je eigenlijk of data waardevol is? En ja, soms is data niet bereikbaar. En is dat dan belangrijk, ja of te nee? En zij kwamen daar heel erg sterk terug op dat verhaal van ja, data moet je ontsluiten. Ja, data moet veilig zijn. Ja, technologie kan daarbij helpen. Maar we rennen wel eens voorbij aan het doel waarom dat we het eigenlijk ontsluiten. Ja, we kunnen wel alles bij elkaar brengen, maar joh, wat heb je daar dan aan? En draagt dat dan daadwerkelijk bij aan de organisatie? Hè? De standaardreden voor ontsluiten zijn nog altijd, dat moet. Ja. We moeten silo's doorbreken. Oké, maar zullen we dan eens twee stappen terugmaken en ons afvragen, joh, is dat dan waardevol? Mm-hmm. Kan ik daar dan een instromingsproces beter mee regelen? Kan ik daar dan een beter beeld bij mijn stage of BPV mee krijgen? Nou, dat vond ik heel erg grappig om die benadering eens te kiezen. Anders dan, joh, we moeten alles delen. Nee, wat draagt het dan bij?
Ja, wat heb je eraan?
Ja, dat was heel waardevol. Vervolgens ging het over inkoop.
Ja.
Nou, dat
ben jij geweest.
Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend grappig. Het ging met name over anders denken over inkoop binnen een instelling. Mm-hmm. En we hebben heel erg de neiging, althans, dat was de lezing van, ik moet wel zeggen, vijf Britse hoogonderwijsinstellingen. Waarbij er heel erg vaak gekeken wordt naar wat heb ik nodig. We stellen een programma van eisen op, willen een bepaald doel bereiken. Er hoort functionele wensen en eisen bij. En vervolgens gaan we die met een toch wel wat beperkt af en toe toekomstkader, gaan we die uitvragen aan de markt, want dat moet allemaal. Mm-hmm. Wat zij er anders in deden, en dat vond ik heel waardevol, en dat zou ik iedereen gunnen, was dat zij daar eigenlijk anders naar keken. Zij zeiden, ja, natuurlijk moet ik in de gaten houden van wat ik nu nodig heb. Natuurlijk moet ik daar heb ik bepaalde doelstellingen, wil ik iets bereiken. Hè? Ik heb iets wat ik wil oplossen of ik heb iets wat ik wil verbeteren. Mm-hmm. Maar zij zeiden vervolgens, goh, dan moet je eigenlijk helemaal niet gaan kijken naar welke features, welke functionaliteit heb ik daarvoor nodig. Mm-hmm. Nee, je moet gaan vragen welke waardes dat iemand dan voor jou kan realiseren. Hè? Dus heel simpel voorbeeld, ik wil iets doen met alumni management. Nou ja, dan is de vraag, ga ik dan aan de markt vragen, joh, ik moet fondsenwerving doen en alumni management, dus ik heb deze en deze functionaliteit nodig. Mm-hmm. Of ga je aan de markt vragen, goh, beste markt, ik wil over 5 jaar minimaal 10.000 alumni hebben, waarmee ik wederzijdse interactie 3 keer per jaar heb.
Ja.
Dus dat vond ik heel sterk, dat zij echt zeiden van, goh, probeer weg te blijven bij features en ga nou eens aan de partner vragen welke waarde dat je daar bijdraagt.
Wat levert het op?
Ja. En daar kwam dan bij, en dat vond ik ook een hele waardevolle. En ook die, denk ik, dat zou ik ook iedereen gunnen. Is dat zij dan ook zeiden van, en vraag wat het plan is. Vraag wat ga je hier nadoen en morgen en overmorgen en volgende maand. Ja. En heb je een roadmap? En zij kwamen dan wel, en dat is dan wel hardware, maar met een heel mooi voorbeeld dat daar laptops ingekocht werden. En die waren echt op waarde gekocht. Dus het ging veel minder om features, maar veel meer wat draagt die partner nou bij.
Mm-hmm.
En de uiteindelijke doorslag was dat daar een roadmap achter zat. Dat niet een losse implementatie en uitrol van die laptops was. Mm-hmm. Maar dat die partner heel erg sterk terugkwam met, joh, maar dit is een product, dat ontwikkelen we door. En over 2 jaar duw ik je daar nieuwe RAM in. En over 4 jaar duw ik je daar nieuwe harde schijf in.
Neem je mee in de mogelijkheden die eraan zitten te komen.
Ja. En dat vond ik heel mooi, want dat is natuurlijk, ik vond het heel mooi, moet ik heel eerlijk zijn, vond ik heel prettig, want dat is natuurlijk ook wat wij proberen te doen, is echt een product in de markt te zetten. Ja. Dat zich doorontwikkelt, dat groeit, waardoor een roadmap staat, waarbij vele schouders dragen aan. En ik koop nu nu iets, maar dan heb ik wel de zekerheid. Daar zit een plan achter. Wel. Dat is over 5 jaar nog bruikbaar, zonder dat je daar heel veel geld in moet stoppen.
Ja, en het is uitbreidbaar. Hè? Dus dat is, het is niet zo van, joh, je koopt nu iets. En dat, daarmee moet je het doen de komende jaren. En anders moet je weer opnieuw iets groots kopen.
Mm-hmm.
Nee, het is inderdaad, zeg maar, dat je, of dat nou software is of hardware is, dat je iets koopt wat... Waar je de toekomst mee in kunt. En wat dus inderdaad, zonder dat het superveel moeite kost, het eigenlijk je blijft helpen bij de technologische ontwikkeling waar je als onderwijsinstelling en als markt, zeg maar, je in gaat bevinden. Alles wat er om je heen gebeurt, dat daar je software of je hardware, zeg maar, ook in mee kan.
Ja.
En dat is wel een belangrijke.
Ja, ja, nou ja, en ik wat ik al zei, ik denk dat dat ook een hele goede keuze is. Hè? Op het moment dat je kiest voor een product en niet voor een momentopname, voor nu iets fixen. En we zien wel wat de toekomst brengt. We hebben wel een plan, maar even afwachten.
Ja.
Nee, nu echt al kiezen op basis van waarde. Joh. Deze kant gaat het op. Zo gaan we dat de komende jaren organiseren. Dat vond ik een hele mooie manier om naar een inkoopproces te kijken. Leuk. In plaats van los iets te kopen.
En toen kwamen we eigenlijk op laatste bij, op dag 2 kwamen we nog bij, ja, dat heeft eigenlijk niks met Microsoft te maken, maar het was wel heel gaaf. Het was een tool, het heette Notebook LM.
Ja.
En daar kon je eigenlijk een soort van podcast mee opnemen met agents en ons werk. Ik zag ons werk van sneeuw voor de zon verdwijnen.
Nou ja, het is natuurlijk van een andere big tech dan onze grote vrienden van Microsoft. Maar goed, hè, het is een stukje Google-technologie. Ik vond het super gaaf. Ik wil wel meteen even het voorbehoud maken. Het is gratis en dan pak ik even heel eerlijk. Hetzelfde als met ChatGTP en dat soort tools als dingen gratis, dat is niet meer. Ja, ik kreeg van de week een factuur omdat de zon opkwam. Hè. Dus zelfs dat is tegenwoordig bijna niet meer gratis. Maar de functionaliteit was wel echt heel gaaf. Hè. Het werkte een beetje als een agent. Je kunt een databron aanbieden. Dat is het enige waar hij naar kijkt.
Ja.
En hij gaat dan live door middel van AI daar een podcast van maken. Dus
je
kan ermee
praten.
Je
praat er tegen en dat ding dat praat terug. En die haalt zijn kennis uit de databron. Bronnen die jij hem geeft.
Ja. Ja.
Heel cool. Dus ik denk echt wel dat we... Dan gaan we eens een keer testen.
Ja, leuk om mee te spelen. Wat ik iedereen daarin zou willen aanraden... En nogmaals, nee, ik vind het natuurlijk veel mooier... als je Microsoft-technologie gebruikt. Maar wat daar wel in kon... en daar ben ik hem nu echt zelf ook voor aan het gebruiken... op het moment dat er publieke grote bronnen zijn... waar ik van zeg van... wil ik wat meer over weten? Ja, dan ging ik dat vroeger 's avonds zitten lezen. Ging ik met mijn e-readertje op de bank zitten. En nu... stop ik dat daarin, laat ik hem een podcastje maken, dat podcastje downloaden en die luister ik als ik in de auto zit. Cool. Dus ik vind het wel een hele leuke manier om data tot me te nemen. Dat was leuk. Ik wou er nog één voor die woensdag. Was de donderdag.
Donderdag. Ja.
Want wij hebben ook nog even geluisterd naar Mark Sparvel, Director of Education van Microsoft.
Mm-hmm.
Die vertelde over AI for Leaders in Education.
Mm-hmm.
En dat vond ik wel heel gaaf. Dat was in de grote zaal, dus ik denk dat er man of 400, 500 zaten.
Mm-hmm.
En toen het ging over time saving en het besparen van tijd in onderwijsprocessen zelf. Hè. Dus het gaat dan en over lesgeven en over staffuncties.
Ja.
Die riep even 10 uur per week. Die haal ik wel. Hoe zit dat met de zaal? En ik denk, dat meer dan de helft van de mensen de hand op stak of instemmend reageerde met ja, dit scheelt me echt heel veel tijd.
En dat, 10 uur is veel, hè?
Ja, en dat vond ik wel echt een openbaring. Dat die tekens uit de zaal, dat mensen... zelf ook gewoon dan maar AI gaan gebruiken om mijn eigen proces te versnellen. Mm-hmm. Hartstikke mooi. Maar wel ook iets wat ik heel graag iedereen zou willen meegeven. Maar ja, jongen, als wij het niet regelen, dan kunnen we hartstikke moeilijk doen en zeggen als instelling, joh, ethisch, technisch, security, privacy. Maar mensen doen het stiekem toch. En dat zag je in die zaal. En dan kun je beter zorgen dat je het op de een of andere manier organiseert.
Ja, precies dat.
Dan dat je het naderhand... of dat mensen dat zelf gaan organiseren. Ja, dat zie je dan toch.
Precies dat. Hey, de laatste dag.
We hebben tussendoor nog een biertje gedronken.
We hebben ook nog een Engels biertje gedronken. In de pubs waar vroeger Winston Churchill kwam en zo.
Ja, in de Red Lion. Mooie tent blijft dat.
Hey, dag 3 was wat korter van ons. Want dat was natuurlijk de laatste. We moesten natuurlijk terug naar het Nederlandse.
De reisdag.
De reisdag was dat. Maar in ieder geval inderdaad, wat we in de ochtend dan wel gedaan hebben, is gewoon onze gedachten, de triggers die we gekregen hebben, zeg maar, die ons geïnspireerd hebben van, joh, hoe gaan we dat nou doen? Hoe gaan we nu, en dat is ook een beetje wat jij net zei, met het stukje inkopen, van hoe kunnen we nu ons product, Education 365, zeg maar, die AI-slag geven? Zeg maar, we hebben een schat aan data erin zitten, hè, dus onderwijsinstellingen die onze oplossing gebruiken. Hoe kunnen we dat nu, zeg maar, op een makkelijkere manier, zeg maar, gaan ontsluiten, zodat we ook onderwijsinstellingen daar tijdswinst en eigenlijk medewerkers, zeg maar, daar ook een stukje tijdswinst, zeg maar, kunnen halen. En dat was leuk, dat hebben we in de ochtend gedaan.
Ja.
Dus daar gaan we snel meer over vertellen.
Ik wil zeggen, dat is een cliffhanger.
Dat is wel bekende cliffhanger. Ja. Dus daar gaan we mee aan de slag. Dus dan gaan we eens kijken of dat we met een aantal creatieve, innovatieve koppen hier binnen GSC eens kijken of dat we daar een slag in kunnen slaan.
Ja.
En toen ben jij nog naar een aantal sessies geweest. Is er iets leuks wat je wilde delen?
Ja, nou, zeker. Ik ben die hele middag eigenlijk op twee grote thema's ook binnen bed gedoken. Eentje daarvan is onderwijsvernieuwing. En dan gaat het met name over de mogelijkheden die technologie aan instellingen bieden om persoonlijke leergangen aan te bieden om onderwijs nog persoonlijker te maken. Er waren wat verschillende drijfveren die men daarachter legde. Hè. Dat gaat dan over de wensen, eigenlijk de noodzaak tot een leven lang ontwikkelen. Mm-hmm. Hè, vroeger vonden we dat leuk, derde geldstroom. Tegenwoordig met de snelheid van ontwikkelingen zou je het als student en als werkende eigenlijk ook moeten willen. De inclusief onderwijs kwam daar heel erg sterk aan voren. Hè. Ook we hadden het net over dat stukje internationalisering, maar ook de mogelijkheid maken om studenten met verschillende achtergronden, verschillende behoeftes, de mogelijkheid te geven om onderwijs te volgen. Mm-hmm. En het stukje duurzaamheid. Hè. Dus hoe gaan we nou om met een duurzame praktijk van lesgeven? En daar kwam heel erg naar voren dat technologie echt de enabler gaat zijn, nog meer dan het nu is, voor blended learning. En heel specifiek maatwerk leergangen. Ja, we hebben het in het verleden al vaker gehad over die micro-credentials. Dit gaat echt nog een stap verder. Technologie zoals AI, zoals blended learning, gaat echt een hele sterke rol krijgen in het bijna persoonlijk aanbieden van leergangen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat hè, tuurlijk, je moet daar borgen, je moet kwaliteit borgen. Maar ik denk dat het heel mooi is dat technologie in de klas en in het college de mogelijkheid gaat bieden om dat bijna persoonlijk te maken. Ik denk wel iets dat het iets is waar je als instelling heel goed over na moet denken. Want dan moet je de voorkant ook heel goed organiseren. Hè? Ja, het is precies. Nu al lastig genoeg om één opleiding aan de man te brengen en daar hè, samen met je student kwalitatief de juiste keuze voor te maken. Dan moet je je voorstellen dat je die ene opleiding in niet twee, hè, deeltijd en voltijd, maar wel in 30 verschillende varianten hebt.
Precies.
En dat mensen tussen curriculum op en neer kunnen gaan schuiven. Dus ik vond het heel mooi. Ik denk wel dat je dan als instelling zeker aan de voorkant, hè, hoe ga ik dan mijn instroom? Hoe ga ik dan de kwaliteit in die samenwerking en die doorstroom van die student borgen? Ja, dat vraagt wel echt iets voor je werving.
Ja.
En voor het aanbod wat je hebt. Dus ja, heel benieuwd hoe dat zich gaat uitwerken.
Ja.
Ik denk wel dat je daarmee ook echt als school en als instelling nog harder moet gaan kijken naar Dynamics bovenop, hè, CRM bovenop een SIS. Maar ja, je wil op een andere manier contact maken, want anders dan krijg je het echt niet geregeld.
Ja, je wil databronnen samenvoegen, hè, zeg maar. Hè. Dus kijk, het is niet erg om meerdere databronnen te hebben. Een SIS, een CRM, een website en wat voor systemen dat onderwijsinstellingen ook hebben. Kijk, en dat is uiteindelijk, en dat nemen we niet zozeer mee uit bed. Maar wat we de komende jaren misschien wel gaan zien is, en dat zien we met de agents gebeuren. Je gaat sowieso een hele hoop verschillende applicaties hebben die je dus nog steeds gebruikt. Maar de user interface, zeg maar, die je dus gaat gebruiken daarop, zeg maar, dat zullen agents gaan worden.
Ja.
Dus dat zullen je gebruikers gaan daarmee praten. En die agent die bepaalt wel waar dat hij zijn informatie vandaan haalt. Is dat nou uit een SIS? Is dat uit een CRM-systeem en waar komt dat dan vandaan?
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke, zeg maar, die we de komende jaren ook in de gaten moeten gaan houden.
Ja, ja. En dan nog robots natuurlijk. Ik heb nog nooit de laatste jaren nooit zoveel robots bij elkaar gezien.
Nee. En inderdaad zelflerende beeldschermen, weet ik wat dat allemaal was. Dat allemaal
zijn we toch weer terug bij AI, hè?
Nou ja, goed, daar komen we nooit meer weg, denk ik. Nee. Het was een hele happening.
Ja.
Drie hele waardevolle dagen, denk ik.
Ik kan het zeggen. En we hebben nu natuurlijk high over een en ander besproken. Volgens mij is er ook vast en zeker online terug te vinden. Nog allerlei verslaglegging, ook vanuit onze kant.
Ja.
Die er is, de white papers en dat soort zaken staan volgens mij allemaal op de website.
Op de website. Dus ja. We hebben deze podcast. Ik weet niet wat die nou deze ervoor of daarna zit, maar we gaan er in een webinar natuurlijk onze mensen bijpraten.
Mocht je dit later dan januari, februari 2025 luisteren, dan moet je even terugzoeken.
Heb je het ook beeld. Dus ja. We gaan ook een webinar opnemen, die kan je natuurlijk altijd terugkijken via gec.nl.
Ja. Ja.
Dus we gaan op verschillende manieren onze ervaringen en hetgene wat wij meegenomen hebben vanuit Bed UK 2025 met jullie delen. Ja. Je kan ons natuurlijk ook altijd gewoon uitnodigen, dan kom ik een keer langs, Wouter.
Ja, absoluut. Lijkt me hartstikke leuk. Als je nou zegt, ik wil ook wel eens een keer wat vertellen, of jullie snappen er niks van, of ik denk daar heel anders, tuurlijk. Of hetzelfde over.
Natuurlijk. Ja, je bent altijd welkom, hè, in onze absoluut. Podcast. Hè. We hebben nu twee microfoons aangesloten, we hebben er vier, dus ja. En we kunnen altijd mensen inbellen, dus bij deze ook de uitnodiging.
Nogmaals.
Kom in onze podcast. Hey, dankjewel. En dankjewel voor alle nieuwtjes die je hebt willen delen.
Geheel wederzijds.
Dankjewel ook voor de gezelligheid. Dat was ook gezellig.
Ja, dan was het ook.
Wij zien jullie niet. Wij spreken jullie een andere keer bij een volgende show hier binnen deze podcast.
Super.
Oké. Doei.
Houdoe.